We hebben gezongen dat we ons willen toewijden aan uw weg, uw wil, uw plan voor ons leven. Dat uw woord een lamp is voor onze voet, een licht op ons pad. We hebben uw woord geopend en we willen het overdenken. Schenk ons de bijstand van de Heilige Geest, die het woord verlicht in ons hart en in ons denken. En die ons aanzet om lief te hebben de waarheid die we horen en die waarheid te doen. Leer ons zo te luisteren dat we verlangen om te doen wat u wil. Uit genade. Amen. Je moet eigenlijk wel twee keer lezen wat daar in vers 24 staat voordat het echt tot je doordringt. Er zijn er die uitstrooien en toch nog meer verkrijgen, terwijl anderen meer inhouden dan recht is en toch gebrek lijden. Het is eigenlijk niet logisch wat daar staat. Rekenkundig kan het niet kloppen. Deel maar een appel door vieren. Hoe meer je van die appel voor jezelf houdt, hoe meer je hebt. Hoe meer je van die appel uitdeelt, hoe minder je hebt. Dat is rekenkundig. En toch, datgene wat daar staat in vers 24, is de vaststelling die voortkomt uit een heel nauwkeurig en oplettend kijken naar de praktijk van het leven. Boven Spreuken 10 tot en met 22, tot en met hoofdstuk 22, en dat zijn de spreuken van Salomo, staat in de NBG lessen van levenswijsheid. Levenswijsheid die gevonden wordt door heel goed te kijken naar de praktijk van het leven. De gevolgen te observeren die daden, gewoonten, woorden, gedrag hebben. Zowel ten positieve als ook ten negatieve. Wat zijn de consequenties voor jezelf of voor anderen van allerlei gedrag, van allerlei woorden die worden uitgesproken. En met een door God gegeven inzicht heeft Salomo in spreukenvorm die lessen opgeschreven, geleerd uit de praktijk van het echte leven. Spreuken is daarmee ook zo een akelig praktisch boek. Als we titels zouden gaan uitdelen, dan zou je het zo kunnen zeggen: het boek Job of hoe te lijden. De psalmen, hoe God te loven. Prediker, hoe te denken. Spreuken, hoe te leven. Hier in vers 24 staat iets wat niet is beperkt tot één aspect van het leven. Bijvoorbeeld financieel, zakelijk. Het strekt zich uit over heel ons leven. In al onze relaties met mensen om ons heen. En Salomo nodigt ons uit en roept ons toe: kijk maar eens goed om je heen. Luister. Observeer. Kijk goed. En je zult het volgende gaan opmerken. Iets wat heel verrassend is. Vers 24. Er zijn er die uitstrooien en toch nog meer verkrijgen, terwijl anderen meer inhouden dan recht is en toch gebrek lijden. En vers 25 sluit daarop aan. Vanuit dat nauwkeurig observeren van wat hij om zich heen in de praktijk ziet gebeuren, komt Salomo op het principe van de Heere God achter deze dingen. Vers 25 zegt: de zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt. Wie laaft, wordt ook zelf gelaafd. Dit geldt bij de Heere God. Wie uitdeelt, die ontvangt meer. Heb je het goed gehoord? Nog een keer. Wie uitdeelt, die ontvangt meer. Wie te drinken geeft, en dat is een beeld van bemoediging, vertroosting, opbeuring, volgens Jeremia 31 vers 25... die ontvangt dat ook zelf terug, dubbel en dwars. Wie tot zegen wil zijn, die ontvangt grotere zegen. Dat geldt in een leven met God. Wie dienen wil, zich inzet en geeft voor anderen, die wordt overvloedig verkwikt. En dit is verrassend, nietwaar? Toch kom je dat telkens weer tegen in de Bijbel, in allerlei toonaarden. Het betekent zegen in de relatie met God, in de relatie met mensen om je heen, in de beleving van het leven. Het is verrassend, maar het is zo waar. De Heer Jezus heeft zelf gezegd in Marcus 6, vers 38, geeft en jullie zal gegeven worden. Een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in jullie schoot geven. Zie je het voor je? Een maat is eigenlijk een gewichtsmaat. In feite een emmertje. Een graanemmertje waar je graan in deed. En die maat is goed. Die zit goed vol, zitten geen gaten in, zit goed graan in. Maar dan zegt de Heer ook, hij is geschud. En als je schudt, dan kan dat graan dichter op elkaar plakken en dan kan er nog meer bij. Het is aangedrukt, dan kan er nog meer bij. Het is overlopend, dat is veel. Dus dat is waar de Heer Jezus toe uitloopt. Geeft en je zult overvloedig ontvangen. Dat is zijn woord in Lucas 6, vers 38. Paulus sluit zich daarbij aan. In 2 Korinthe 9, vers 6 zegt hij, en het staat in de context van financieel geven, maar het geldt ook zeker breder. Bedenk dit, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal ook overvloedig oogsten. Broeders en zusters, wat dit betreft moeten we vanmorgen tot een bepaalde conclusie komen. Wat dit betreft hebben wij mede zelf in de hand hoe overvloedig de zegen van de Heere God in ons leven is, of niet. Dat is een ernstige en ook een verrassende waarheid. Maar je komt het telkens tegen in de Bijbel. Malachi 3, vers 8 tot en met 10, waar de profeet zegt tegen het volk, mag een mens God beroven? Toch berooft gij mij. En dan zegt gij, waarmee beroven wij u? In de tienden en de heffing. Met de vloek zijt gij vervloekt. En mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. Breng de hele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijzen zij in mijn huis. Beproeft mij toch daarmee, zegt de Heere van legermachten. Of ik dan niet voor u de vensters van de hemel zou openen en zegen in overvloed over u zou uitgieten. Wat een bijzonder woord van de Heere God daar. Hij zegt tegen dat volk daar en tegen ons nu, waag het met mij erop. Kom, durf het te proberen. God zegt, ik daag je uit om proefondervindelijk te gaan ervaren dat degene die geeft bij mij meer ontvangt. En hoeveel van ons durven werkelijk God serieus te nemen op zijn woord? Het is een beetje een gevoelig punt in deze gemeente. Geefgedrag. Ik begrijp dat sinds jaar en dag de verhouding ongeveer zo is dat 25% van de leden van de gemeente het leeuwendeel van de inkomsten verzorgt. En dan zou je de vraag mogen stellen, hoe zit dat dan met die 75% van de andere leden en gastleden van de gemeente? Zouden zij werkelijk niet in staat zijn om iets te geven op regelmatige basis? Ik zou je willen vragen, wanneer ga je God serieus nemen op zijn woord? Bij hem geldt, wie geeft, ontvangt meer. Maar dat leer je nooit vanuit de theorie. Je zult dat in de praktijk moeten gaan ondervinden. Waar wacht je nog op? Denk je dat je ooit zou kunnen leren zwemmen zonder ooit nat te worden? Door een boekje uit je hoofd te leren over zwemslagen? Je zult het water in moeten, anders leer je het niet. Begin trouw te geven en dan zul je ondervinden of de Heere een waarmaker van zijn woord is of niet. En ik zal je zeggen dat ik over dit onderwerp niet zal zwijgen totdat de meerderheid van de gemeente trouw geeft. Ik zal er niet over ophouden. Weet je waarom? Ik heb je blijdschap op het oog, daarom. Ik heb het gemerkt in die kleine gemeente in Delfzijl. Vele malen kleiner dan hier. Geen rijke mensen. Maar wat konden die broeders en zusters offeren? En ik heb de telefoonnummers voor je. Bel ze maar op. Ze zullen allemaal getuigen hoe meer we gingen geven, hoe vrijer en blijer in de Heer we werden. Er is zegen bij God voor wie geeft. En ik nodig je uit vanmorgen, durf een beetje risico te nemen op basis van de uitspraken van God in de Bijbel. En durf hem serieus te nemen. En ga meemaken voor jezelf of God betrouwbaar is of niet. Neem je iets voor om per maand te geven aan het werk van de Heer en laat je niet overvallen door de collecte op zondagmorgen. Dat je zegt, oh help, wat heb ik nou toevallig in mijn portemonneetje zitten. Maar ik was gisteren op de braderie en toen heb ik 3 patatjes met en 2 broodjes kroket gegeten. En nou heb ik alleen maar 5-cent stukjes nog over. Dan laat je je overvallen. Neem je voor wat je geven mag voor het werk van de Heer door middel van deze gemeente. Kortom, Spreuken 11, Lucas 6 vers 38, 2 Korinthe 9 vers 6, Maleachi 3 vers 10 zeggen ons allemaal luid en duidelijk, er is voorspoed voor vrijgevigheid. Wie dient en uitdeelt, ervaart de grootste zegen bij God. Het is verrassend, het is wonderlijk, maar het is echt waar. Bijzonder hoe ditzelfde principe nog een keer terugkeert in een ander schriftgedeelte. Eigenlijk een heel emotioneel geladen passage in Handelingen hoofdstuk 20. Kom maar met me mee naar Handelingen hoofdstuk 20. Wanneer de apostel Paulus de laatste ontmoeting heeft met de oudsten in de gemeente van Efeze en dan ook een toespraak tot ze houdt. Eigenlijk de enige toespraak in het boek Handelingen die gericht is naar christenen. De rest is eigenlijk allemaal evangelisatietoespraken. Maar hier is een toespraak gericht naar christenen, de oudste van de gemeente. En de apostel heeft ze bijeengeroepen. Hij wil ze nog 1 keer treffen, beseffen dat het waarschijnlijk de laatste keer zal zijn dat ze hier op aarde elkaar zullen tegenkomen. En vanaf Handelingen hoofdstuk 20 vers 17 kijkt Paulus terug op die jaren van arbeid die hij verricht heeft te midden van die gemeente. En hij zegt nog een keer hoe hij de gemeente trouw gediend heeft met moeite en inspanning onder strijd en tegenstand, want die was er ook. Met tranen, zo intensief is hij bij deze mensen betrokken geweest. En hij heeft zorg en aandacht gehad voor iedereen. Hij heeft hen de volle raad van God verkondigd, zegt hij 2 keer. En zijn taak is daar nu beëindigd. En de verantwoordelijkheid om de gemeente verder te leiden en te wijden is nu aan de oudste. En hij bepaalt ze ook bij die verantwoordelijkheid die ze hebben voor het aangezicht van God. Paulus zelf is op weg naar Jeruzalem. En stap voor stap groeit het besef dat hem daar gevangenschap en verdrukking te wachten staat. En hij weet niet of hij het er levend van af zal brengen. Maar hij heeft één verlangen. Om de weg te gaan die de Heer hem wijst. Om de bediening die hij van God heeft ontvangen, die hem is toevertrouwd, om die te blijven uitoefenen. Zelfs al zou dat leiden tot de dood. En dan komen we tot die verzen die we met elkaar willen lezen. Paulus wil deze oudste opdragen in gebed. En hij zal ook knielen en met ze bidden. Maar voordat hij dat gaat doen, nog één keer een laatste opmerking. Wat is zijn motivatie geweest al die jaren? Welke drijfveer had hij om zo onder hen te werken? En hij brengt het nog één keer naar voren. Als een voorbeeld om na te laten, ook een voorbeeld om na te volgen in de dienst van de Heer. Vers 33. Ik heb niemands zilver of goud of kleding begeerd. Zelf weet gij dat deze handen in mijn behoefte en in die van hen die bij mij waren hebben voorzien. Ik heb u in alles getoond dat men door zo te arbeiden zich de zwakken moet aantrekken en zich de woorden van de Heer Jezus herinneren, die zelf heeft gezegd, het is zaliger te geven dan te ontvangen. En toen hij dit gezegd had, boog hij de knieën en heeft met hen allen gebeden. Paulus zegt tegen ze, ik ben er niet op uit geweest om op enige manier beter te worden van de gelovigen onder wie ik heb gewerkt. Ik heb mezelf niet verrijkt of bevoordeeld ten koste van jullie. Integendeel, ik heb steeds zelf voorzien in mijn eigen behoeften en gezorgd voor mijn medewerkers. En daarnaast me ten volle ingezet in het werk van de gemeente. Ten diepste heb ik me steeds laten leiden door dat principe dat de Heer Jezus zelf heeft geleerd en zelf ook zo voortreffelijk heeft voorgedaan. Namelijk vers 35b. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. En dat is heel bijzonder. Want we lezen hier een uitspraak van de Heer Jezus die we niet terugvinden in één van de vier evangeliën. Eigenlijk de enige uitspraak die niet in één van de vier evangeliën staat. Maar blijkbaar wel bekend was onder de eerste christenen. Dit was Paulus' motivatie. Daarnaar heeft hij geleefd. En hij roept de leiders van de gemeente te Efeze op om zijn voorbeeld en ook dit woord van de Heer na te volgen. En eigenlijk zegt hij daar met andere woorden precies hetzelfde als wat we lazen in Spreuken 11 vers 25. De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt. Wie laaft, te drinken geeft, wordt ook zelf gelaafd. We hebben het wel eens over een waarheid als een koe. Iets dat zo vanzelfsprekend en duidelijk is, je kunt er gewoonweg niet omheen. Nou, dat is zo met deze waarheid niet. Dit is tegen onze verwachting in. Zo zijn we helemaal niet ingesteld. Maar toch is het wel de waarheid in Gods rijk. Net als Spreuken 11 zegt de Heer Jezus, je bent rijker wanneer je geeft, dient, bereid bent om uit te delen. En weet je, vanuit onze zondige aard zijn we geneigd om precies andersom te redeneren. Hoe moet je zonde nou definiëren? Het is soms zo'n abstract begrip. En we denken al gauw aan de grote en de schandelijke boze daden die je zou kunnen noemen. Diefstal, agressie, pornoverslaving, racisme, vloeken, tieren, noem maar op. Die grote dingen. En dat is zonde. Maar zonde is veel meer dan dat. Het ligt veel dichterbij. Het zit soms zo onder onze huid. En zit zo subtiel verborgen dat we het geen eens zelf doorhebben. Maar zonde is daar waar ik zelf op de eerste plaats kom, ten koste van de Heere God en ten koste van mijn naaste. Zonde is daar waar ik niet toekom aan het grote gebod. Om de Heere God van harte lief te hebben met alles wat ik heb en ben en mijn naaste als mijzelf. Weet je, en dan zie je dat die dingen die we genoemd hebben zonde zijn, maar het bestrijkt eigenlijk nog zoveel meer. Zoveel woorden uit ons alledaags spraakgebruik die beschrijven wat het is. Woorden als egoïsme en egocentrisch en eigenbelang, eigendunk, eigenwijs, zelfzucht, zelfingenomen, zelfverheerlijking, zelfbevrediging, zelfmedelijden, zelfbeklag, zelfgericht. Al die woorden en meer beschrijven het Bijbelse begrip zonde. Zien we hoe groot en ernstig het is? Zien we hoe vastgebakken en vastgeroest het van nature zit in onze gedachten, in ons gedrag, in onze gewoonten? Het is eigenlijk overal waar volautomatisch ik mezelf centraal stel. En de focus helemaal ligt op mijn wensen, mijn ideeën, mijn belangen, mijn agenda. En dat moet alles bepalen. Ten koste van Gods plan met mijn leven. Ten koste van het welzijn van mijn naaste. Weet je, zonde doet ons zo redeneren. Wat heeft die ander mij te bieden? Wat ontvang ik van mijn broeders en zusters om mij heen? Worden mijn belangen wel gezien en bediend? En we houden in ons hoofd de mentale lijstjes bij van de plusjes en de minnetjes van hoe mensen met ons omgaan. Ik ben zo'n 25 jaar predikant. En in die 25 jaar ben ik zoveel christenen tegengekomen die op enig moment teleurgesteld, bitter, boos, gefrustreerd zijn afgehaakt van de gemeente waar ze een tijd lang met hart en ziel bij betrokken waren. En ze kunnen eigenlijk alleen nog maar spreken vanuit boosheid, teleurstelling en bitterheid. Het heeft altijd deze bron. Zelfzucht. Dat je kijkt naar wat anderen voor jou deden. Hoe ben jij behandeld? Wat hebben ze voor jou gedaan? Stonden ze voor jou klaar? En je bent boos, teleurgesteld, bitter, omdat dat soms niet helemaal lukte. En je zit gevangen in een cirkel van zelfmedelijden en zelfbeklag. We moeten leren om de betere vragen te gaan stellen. Zo gemakkelijk stellen we alleen maar deze vragen. Wat krijg ik? Wat ontvang ik van mijn medebroeders en zusters? Word ik wel bediend in datgene wat ik nodig heb? Is er wel genoeg aandacht voor mij? En het leidt tot zo'n benauwde gevangenis, waarin je vastdraait in je eigen denkcirkels. Maar dit zijn de goede vragen waar je vrijer en blijer van wordt. Wat kan ik bijdragen? Wat kan ik doen? Hoe kan ik dienstbaar zijn en me inzetten voor anderen? Dat zijn de betere vragen. En als we het weten willen, daar gebiedt de Heere zijn zegen. Spreuken 11 vers 25 en Handelingen 20 vers 35 zeggen ons allebei hetzelfde. Wie dienen wil, ontvangt grotere zegen. Wie geven wil, ontvangt het meest. Wie delen wil, die wordt het rijkst. En niet noodzakelijk in materiële zin. Het heeft veel meer te maken met je relatie met God, je relatie met mensen om je heen en de beleving van het leven. Kijk ik naar de landkaart van Israël, dan moet ik eraan denken dat het lijkt alsof de Heere God iets van deze waarheid heeft neergelegd in de geografie van dat land. Je hebt namelijk twee meren in Israël. Eentje in het noorden, eentje in het zuiden. Het meer van Galilea en de Dode Zee. Er is overeenkomst en er is verschil tussen die twee. Beide ontvangen water uit de rivier de Jordaan. Maar waar het meer van Galilea dat water ontvangt om het op zijn beurt weer door te geven, daar ontvangt de Dode Zee alleen maar het water en geeft het niet door. Toch is het meer van Galilea levend en zit vol vis. En de Dode Zee is, zoals de naam zegt, ook al kun je er lekker in drijven, zo dood als een pier, zit geen visje in. Onze Heer Jezus heeft het zelf gezegd en helemaal voorgedaan. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. En Spreuken 11 sluit aan. De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt. Wie laaft, wordt ook zelf gelaafd. En je ziet het in de praktijk om je heen gebeuren. Juist zij die zich inzetten, groeien geestelijk het meest. Zij die geven om anderen, zijn het rijkst in de relatie met God en mensen. Zij die uitdelen van hun geld en goed, gaven en talenten, die worden vrijer en blijer. Maar ook andersom. Zij die de focus op zichzelf richten, op hun eigen behoeften en wensen, alleen maar mentale lijstjes bijhouden, wat doen die anderen allemaal voor mij wel of niet, die blijven hangen in teleurstelling en frustratie. En daar zie je zo vaak een zure, miserige mineurstemming. Ja, want je sluit je inderdaad af van de rijke zegen van God. Hoe kan een gesloten vuist zegen ontvangen? Dat kan alleen in een open hand. Laten we dit seizoen, broeders en zusters, ingaan met deze overtuiging voor onszelf. Wat word je rijk van delen? Wat een voorrecht is het als je kunt geven en dienen. Dat is zaliger. Laten we deze vraag aan onszelf stellen. En niet even gauw beantwoorden, maar het echt even op ons in laten werken. Ben ik vooral uit op ontvangen? Of ben ik ook uit op geven? In mijn relaties met allerlei mensen om mij heen, wil ik alleen maar krijgen en gediend worden? Of wil ik ook bijdragen en tot zegen zijn? Neem deze bemoediging mee. Daar gebiedt de Heere zijn zegen. Laten we daarom in dit komende seizoen niet karig zaaien, maar overvloedig. Dan zullen we niet karig oogsten, maar overvloedig. We sluiten af. Zullen we uiteengaan met een paar afspraken? Mag ik met jullie afspraken maken vanmorgen? Laten we afspreken dat we gaan meedoen in het kringenwerk of de centrale Bijbelstudie komend seizoen. Om te ontvangen en om bij te dragen. Waarom zou je Gods zegen daar willen mislopen? Waarom zou je jezelf tekort willen doen? Natuurlijk, soms lukt het niet. Er zijn er goede redenen dat je het niet kan meemaken. Wees dan maar rustig. De Heer kent je situatie. Maar anders, kom op. Laten we ook dit afspreken. We nemen ons voor om onze financiële bijdrage per maand te gaan regelen. Hoeveel? Dat moet je zelf biddend overwegen. Daar gaan we niet over. Maar waarom zou je Gods zegen willen missen op dit gebied? Waarom wil je daarin niet vrijer en blijer worden? Laten we ook afspreken. Ik zet me in een stukje arbeid in het werk van de Heer. Binnen en buiten de gemeente. We kunnen inderdaad niet alles. We zijn ook niet Gods antwoord op alle noden die er zijn. Maar wat is voor ons? Wat is ons taakje? Waarom zouden we Gods zegen daarin niet willen ervaren? De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt. Wie uitdeelt, ontvangt meer. Laten we een moment stil worden. En ik vraag je of je misschien voor jezelf een afspraak met de Heer moet maken op dit moment. Zullen we stil worden?